Je luistert naar Toekomstbestendig Bouwen, de podcast voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken. Mijn naam is Segert van der Linden en ik ga samen met jou op zoek naar kennis en inspiratie. In dit tweede seizoen van Toekomstbestendig Bouwen praat ik met kenners en koplopers. Hoe gaan we van theorie naar praktijk? Hoe bouwen we samen aan de toekomstbestendige leefomgeving? Mijn gasten dagen je uit om te kiezen voor een toekomst die groen, gezond en duurzaam is. Ons klimaat verandert en de woningbouw verandert mee. Tenminste, dat is de bedoeling. In hoeverre dat gebeurt, dat bespreek ik in deze aflevering van Toekomstbestendig Bouwen. Dat doe ik met twee gasten. Mark Bode, directeur en oprichter van Rebel Flora en Fauna. En Dirk van Pijpen, directeur en ook oprichter van De Urbanisten. Welkom, allebei.
Dankjewel.
Even heel kort, voor jullie allebei even een korte introductie. Ik ga bij jou beginnen, Mark, want ik noemde jou als eerste. Rebel Flora en Fauna, wat doen jullie?
Binnen Rebel zijn wij gespecialiseerd in waarderen van groen. En dan met name aan de batenkant. Maar ook financieren en bekostigen van groen opgaven. En dat is, kan klimaatadaptief zijn, maar dat kan ook biodivers groen projecten zijn.
Ja.
In de bebouwde omgeving, maar ook daarbuiten.
En ik moet me voorstellen, jullie krijgen projecten, jullie krijgen plannen en jullie rekenen door waar zitten de kansen, de uitdagingen, de kosten, de baten.
Ja, en bij wie zijn die kosten en baathouders en hoe breng je die bij elkaar om de groenopgave eigenlijk voor elkaar te krijgen. Dus dat laatste is wel heel belangrijk voor ons eigenlijk om altijd aan mee te werken ook. Dus blijf niet alleen bij rekenen.
Ja, Dirk, voor jou een beetje dezelfde vraag. De urbanisten, we zitten op jullie kantoor hier vandaag. Wat doen jullie?
Ik heb een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Dat is ongeveer de kortste samenvatting die je kan krijgen. We zijn met z'n 12 ontwerpers. En waar we vooral heel veel belang aan hechten is dat we als we onze ontwerpen maken, stedenbouwkundige plannen, plannen voor de openbare ruimte, ook wel op het schaalniveau van de stad, dat daar altijd een agenda bij hoort wat ons betreft. En dat brengt ons denk ik samen aan tafel. Dat is één dat we klimaatsensitief en ook natuursensitief ontwerpen. Dus bij ons gaat geen plan de deur uit als die twee aspecten er niet echt stevig in zitten.
Helder. Dan zitten we niet voor niks hier nu bij jullie, Dirk. Want we zitten in Rotterdam ook. En in Rotterdam hebben jullie ook al een heel aantal mooie projecten gedaan. Je benoemde er net eentje nog, vlak voordat we op record drukten. Die bestaat bijna 10 jaar, het Waterplein in Rotterdam.
Het Waterplein in Rotterdam, ja. Dat is 10 jaar oud.
Ja. Trappen daar eens even mee af als praktijkvoorbeeld. Want wat is het?
Officieel was het eerste waterplein ter wereld. En dan denk je, ja, maar de andere steden hebben dat toch ook. Maar in dit geval was het bijzondere dat plein ook een berging is van regenwater. Wanneer het heel hard regent. En dat is regenwater dat normaal gesproken in het riool belandt. En dit was nog nooit vertoond. Dat regenwater dat stroomt nu naar een pleinruimte. Daar is ook ruimte gemaakt in de vorm van bassins. En de volgende dag is dat regenwater weg. En dan kan je datzelfde waterplein weer voor andere activiteiten gebruiken. Dus er wordt gesport, er wordt gespeeld. Er wordt theater opgevoerd, er is zelfs een kerkdienst. Dus die combinatie van waterberging en stadsverfraaiing in die openbare ruimte, dat was op dat moment nog nooit vertoond. En daar is de hele wereld naar komen kijken.
Ja, ik vind het een heel mooi project ook. Ik was eigenlijk, dan ga ik meteen een vraag stellen.
Graag, lekker doen, graag.
Maar heeft dat nou veel navolging gekregen? Want als ik het zo zie, dan denk ik van nou, ik zou het iedere stad eigenlijk wel gunnen. Zo'n waterplein.
Ja.
Maar ik ben nog niet veel tegengekomen.
Nee, dat klopt. Dat is, persoonlijk is dat natuurlijk ontzettend jammer, want het is onze business. Ja. Het is wel zo dat men is ontzettend veel wezen kijken. En er zijn ook wel een aantal steden die het gedachtegoed heel erg geadopteerd hebben. Een heel goed voorbeeld is Kopenhagen. Die hebben een enorme hoosbui over zich heen gekregen en hebben echt een, wat dan heet, een cloudburst plan gemaakt. Er zijn heel veel hier geweest en andersom ook. Wij maken daar nu een regenstraat. En daar zijn ook twee waterpleinen en een waterbuurt gemaakt. Okay. En niet onvermeld mag blijven in Montreal. Ook die zijn hier geweest. Daar hebben ze echt ook een beleid voor een watersensitieve stadsinrichting en twee waterpleinen gerealiseerd. En zijn er zoveel plannen nog meer te maken. Daarnaast zijn er een aantal in Rotterdam, in Den Bosch, in Tiel. Dus er is wel een kleine familie.
Is al wat gebeurd. Ja.
Een kleine familie, laat het daarom houden.
Ja. en dan heb je natuurlijk regenwateropvang. Is dat nou een van die grote uitdagingen waar steden mee te kampen hebben? Als je kijkt naar klimaatverandering, klimaatadaptie.
Ja, zeker in Rotterdam. Hè? En dan hebben we het over het algemeen over extreme neerslag. Steeds zwaardere buien, maar ook lange periodes van droogte. We hebben het over hitte, ja. Langere periodes van extreme warmte. Recent ook heel erg in het nieuws de stijging van de zeespiegel.
En in Rotterdam krijg ik ook een beetje het idee, je noemde een aantal meer plekken waar ze zo'n waterplein hebben. Er zijn natuurlijk andere projecten ook die jullie al in Rotterdam gedaan hebben hiervoor. In Rotterdam denken ze daar dan dus echt op een soort stadsgebied over na. Krijg ik dat beeld goed?
Ja, dat klopt. Wat vooral belangrijk is, door de schalen heen daaraan te werken. En dat is in Rotterdam, maar ook in andere steden goed gedaan. Dus er is een klimaatadaptatiestrategie. Er is ook een organisatie, Rotterdam Weerwoord, die heel erg bezig is om te zien hoe krijgen we nou die aanpassingen voor elkaar. En waar je het over adaptatie hebt, ook met name aanpassingen in de fysieke omgeving. Dus niet in het technische systeem van buizen, pompen en gemalen, maar echt ook de ruimte van de stad benutten. Daar is beleid op, stadsbreed. Mm. Dat wordt op districtsniveau vaak aangepakt. Dan moet je denken aan het herzien van bijvoorbeeld het hele stelsel van hemelwaterafvoer en riolering. Dus even, we gaan de regenwater niet meer in dat riool brengen en dan zuiveren ergens verder weg. Maar daar heb je dan wel op districtsniveau een nieuw systeem voor nodig.
Ja, ja.
Dan kom je uiteindelijk toch ook op projecten. En dan vind ik het persoonlijk als ontwerper het meest spannend worden. En dan kan je denken aan groene daken waar ook regenwater kan worden vastgehouden. Wat je ook weer kan hergebruiken voor je beplanting. Je kan denken aan regentuinen, aan waterstraten, aan waterpleinen. En dan heb je eigenlijk een heel mooi nieuw repertoire van private en openbare ruimtes.
Dit klinkt eigenlijk heel logisch. Dat ik denk, ja inderdaad, je moet op dit grote vlak, op zo'n groot niveau nadenken over dit probleem. Zie jij dit vaker gebeuren? Dat steden hiermee bezig zijn?
Ja, niet alleen steden, maar ook op regionale schaal. Hè. En zelfs op landelijke schaal wordt er natuurlijk ook goed over nagedacht en ook wel naar gehandeld. Wat Dirk ook zegt, gaat echt om de verschillende schaalniveaus. En dat je op al die schaalniveaus eigenlijk wat moet en kunt doen ook. Daarbij wel denk ik dat er heel veel gedaan wordt. Zeker aan water. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld voor droogte, wat ook een belangrijk aspect is. En hitte. Daar zie je wel wat minder activiteit op. Is mijn indruk in ieder geval. Ja. Dat daar wat minder aandacht voor is. En dat ook de maatregelen die daarbij horen wat minder op het netvlies staan. Ja.
Hoe komt dat?
We zijn van oorsprong natuurlijk ook wel gewend om met de delta om te gaan.
Dat is waar, hè?
Dus daar hebben we ook de instanties voor, daar hebben we de kennis van.
Onze koning was er mee bezig zelfs.
Ja, maar je ziet het zelfs financieel. Hè? Dus wij kunnen best heel goed waterschadeschatters hebben we. En we kunnen best wel goed inschatten als je water niet bergt en niet buffert. Wat de kans is dat er schade op optreedt. Dus dan kun je ook wel goed aardig doorrekenen, zeg maar, van dat je die maatregelen ook slim is om te nemen. Maar rondom droogte hebben we dat heel weinig. Dus we weten heel slecht eigenlijk van wat is het effect van heel veel hittedagen achter elkaar. Anders dan dat we het effect een beetje weten vanuit de RIVM op de gezondheid van mensen. Maar voor de rest kunnen we dat best lastig doorrekenen. En dat helpt niet altijd natuurlijk.
Nee.
Misschien dat jij daar ook iets over kan zeggen. Maar we hebben er minder een cultuur in om daar wat mee te doen.
Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Het is een eeuwenlange traditie is die strijd tegen het water of leven met het water. En dat zit heel erg verankerd in onze cultuur. Maar ook in de manier waarop we in dit geval met dit soort vraagstukken omgaan. We hebben ook echt goed georganiseerd met waterschappen, met een delta-commissaris en een delta-wet en alles.
Ja, we zijn natuurlijk trots dus allemaal dat op de delta-werken en zo.
En ik denk een ander ding is, we zijn met het bureau, waren we al snel bezig met te veel water. Dat was op dat moment ook echt wel een urgente kwestie. Dan hebben we, ik denk, twee zomers achter elkaar echt heel weinig neerslag gehad. Mm-hmm. En toen bleek droogte plotseling echt een issue. Hè? Met name denk ik kijk nu naar Mark, in het buitengebied, waar op een gegeven moment ook echt allerlei, hoe noem je dat, zo'n trappen van wanneer mag de landbouw nog, wanneer mag de industrie nog,
precies,
en wanneer mogen we nog douchen, weet je wel. Mogen we nog douchen? Dat was echt, toen gingen de bellen wel even rinkelen.
Ja.
Maar het is niet iets van een probleem wat heel erg die traditie ook in ons land heeft.
Nee, het is ook wel weer weg of zo. Hè? Want afgelopen zomer was het natuurlijk weer een beetje nat. En dan is het dan hebben we het er ineens niet meer over of zo, voor mijn gevoel.
Nou, er komt nu toch wel steeds meer naar buiten ook dat de waterzuiveringsinstallaties waarschijnlijk onvoldoende zijn om te kunnen zuiveren nog in de toekomst. Dat heeft ook mee te maken met de lage waterstanden. Want daardoor heb je een hogere concentratie van vervuiling in je water. Ja. Dus dat speelt een rol. Maar begrijp me niet, ik ben geen waterexpert overigens. Hè. Dat even, er zijn mensen die daar, zeker in Nederland, vele malen meer van weten dan ik. Ik kijk wat meer naar de financieel-economische kant. En dan zie je dat ook die schaarste aan water is ook nog wel wat onderbelicht. En wat een interessante is ook, is dat hele pijlbeheer, zeg maar. Hè? Hoe belangrijk dat ook is. We hebben bijvoorbeeld net een doorrekening aan het doen, ook voor het MRA-gebied, hoe je dat, als je dat klimaatadaptief wilt maken, wat daarbij de kosten en ook de baten zijn. Ja, daar zie je vooral dat als je nu geen maatregelen neemt, dat in de toekomst alleen maar kostbaarder wordt. Hè? Dat wordt alleen maar duurder eigenlijk, hoe meer we dat gaan uitstellen.
Want, en wat wordt er duurder, Mark?
De maatregelen die je moet treffen. Want dan, je gaat best wel wat schade oplopen. Hè? Als we nu de huidige klimaatscenario's, zelfs de vorige, al doorrekenen, zeg maar. Ja. Dan is de schade die potentieel kan worden toegebracht, potentieel aanzienlijk, zeg maar.
Ja. En jij noemt steeds de kosten en de baten. Nou, de kosten voor dit soort maatregelen, dat klinkt mij ook logisch in de oren. Dat kost geld om dingen aan te passen. Mm-hmm. Wat zijn de baten dan aan de andere kant?
Ja, als de baten kijken we eigenlijk aan twee kanten altijd naar. Dus enerzijds is dat de vermeden schade, zeg maar. Hè? Mm-hmm. Dus wat voor schade kunnen we ongeveer voorspellen? En wat kun je met deze maatregelen dan voorkomen? Dus dat is een, zou je kunnen, is niet een verzuiveren baat. Maar dat kun je
dat is altijd een beetje lastig, hè? Want je kunt dat nooit helemaal precies. Ja, je kunt dat een beetje berekenen, maar.
Nee, maar dat geldt voor al die dingen. Hè? Ja. Dus we weten het eigenlijk niet zo goed. Precies, hè? Met klimaat ook. We weten dat het niet best wordt. En we hebben de klimaatscenario's. En dan kun je ook wel. Maar waar die bui precies gaat vallen, ja, dat weten we dat weten we eigenlijk niet. En wat voor schade dan exact ontstaat, weten we eigenlijk voor een deel. Maar goed, we weten dat het gebeurt. Dat is een ding dat zeker is. En we zien ook dat het klimaat verandert. Dat is ook een wetenschappelijk gegeven. En we zien ook dat het vaker voorkomt, die extreme buien en de extreme droogte. Dus dat kun je allemaal waarnemen. Nou, als je dat dan doorrekent, zeg maar, dan kom je op grotere schadebedragen. Ja. Maar terugkomend op je vraag, de baten. Het maakt heel erg uit welke klimaatadaptieve maatregelen je treft. Hè? Dus als je infiltratiekratten onder de weg legt, ja, dat levert aan baten niet zo heel erg veel op. Maar doe je het met bomen, met groen, dan heb je nog baten van het groen, zeg maar. En dat zien we ook wel vaak, is dat het lijkt erop in ieder geval uit de berekeningen die we doen, dat niet alleen aan de kostenkant is het vaak goedkoper om groen aan te brengen, maar ook aan de batenkant heb je wat hogere baten. Dus zeker, dus een boom levert bijvoorbeeld gezondheidseffecten op, vangt CO2 op.
Ja, ja, ja.
En dat kunnen we heel goed uitrekenen, hè, met modellen die wetenschappelijk ook getoetst zijn en bewezen zijn, waarin je kunt aantonen hoeveel dat groen dan daadwerkelijk opvangt aan fijnstof. En, maar ook hittereductie en wateropvang kunnen we ook goed doorrekenen. Dus ja, dus aan die kant zitten de baten van het groen. Dus eigenlijk is het zo, als je weet dat je een wijk gaat ontwikkelen, zeg maar, mm-hmm. Zouden wij ook zeggen van kijk dan eerst naar, kun je zoveel mogelijk met groen doen? Want dan heb je niet alleen potentieel lagere kosten, je hebt ook potentieel veel hogere opbrengsten.
Ja, en dan even, want jij noemt inderdaad baten als gezondheid, hitreductie. Maar bij baten, ja, misschien een beetje plat van mij, maar ik denk dan ook aan geld gewoon.
Ja, er zijn ook geld.
Dat heeft het ook.
Ja, ja. Ja.
Alleen, ik ook, denk, Mark, is het volgens mij het punt waar je ook in het begin over melding maakt, is dat die kosten en die baathouders niet per se dezelfde zijn. Dus de baten, die zitten wellicht in, besparing op ziektekosten,
ook,
mentale en fysieke gezondheid, de stijging van de WOZ-waarde is een baat die bij bijvoorbeeld gebouweigenaren terechtkomt.
Ja.
Terwijl de kosten over het algemeen ergens anders zitten. En ook helemaal in het begin van het traject.
Ja, ja, ja.
En dan is het toch nog best, dat merk ik. We hebben een vrij traditionele manier om bijvoorbeeld wat grotere gebiedsontwikkelingen financieel te begeleiden. Dus dat er een traditionele grondexploitatie wordt gemaakt. Waarin het aanleggen van bijvoorbeeld een park of het realiseren van oppervlaktewater en andere maatregelen die helpen, dat die toch nog steeds als kostenpost in zo'n exploitatie terechtkomen. En die baten, die vind je nergens terug.
Nee, maar vanuit zo'n projectontwikkelaar is dat misschien ook wel. Die denkt, ja, ik ontwikkel een x-aantal huizen. En als ik een park aanleg, ja, dan kan ik minder huizen bouwen. Kan ik minder huizen verkopen, kan ik minder verdienen.
Ja, dus een ontwikkelaar die heeft wat wij dan noemen, daar zit een split incentive, zeg maar. Mm-hmm. Dus de ontwikkelaar die moet het groen aanleggen en daarvoor betalen.
Ja.
Terwijl de baten die vallen bij de gebruiker.
Precies, ja.
Dus die heeft straks de plezier van de groene omgeving. Dus dat is eigenlijk ook een systeemfout, zeg maar. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen van waarom zit die belegger niet meteen aan tafel? Dat is één. En datzelfde geldt voor andere instanties eigenlijk, die er ook baat bij hebben als het aan de voorkant gewoon zo goed mogelijk georganiseerd wordt. Waterschappen die hebben er ook baat bij als dat goed gedaan wordt en andere overheden. En die zou je eigenlijk veel meer aan de voorkant in je business case of in je plan willen betrekken. Om aan de voorkant te kijken van hoe doen we dat met elkaar nou zo slim mogelijk om voor de lange termijn zo hoog mogelijke waarde te maken. Nou, dat idee is wel steeds breder aan het ontstaan. De mensen snappen dat ook wel steeds beter dat dat nodig is. Want de maatregelen die we moeten nemen, ook op klimaatadaptatie, die zijn dermate groot aan het worden. Ja, dat als we dat allemaal bij de publieke sector gaan neerleggen, dat wordt een onbetaalbare rekening. Want die baten die vallen ook wel in de private sector. Hè? Dus bij de huiseigenaren bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, waarom zou je die dan ook niet een beetje mee laten betalen?
Maar die betalen overigens ook wel al mee.
Ja.
Tenminste, in mijn praktijk merk ik dat. Opnieuw hebben we het over gebiedsontwikkeling of nieuwbouw. Hè? Want het is toch anders dan een bestaande stad met eigenaren. Andere posities en belangen. Maar in de gebiedsontwikkeling zie je toch wel dat over het algemeen stevige eisen en randvoorwaarden worden meegegeven. Bijvoorbeeld in tenderprocedures en selecties van ontwikkelaars voor gebiedsontwikkeling. We zeggen als u bij ons komt en u wilt aan de slag, dan heeft u 90 mm regen te bergen voor 24 uur op uw eigen terrein. We hebben een tabel voor natuurinclusief ontwerp, waar je tenminste de 80 punten moet scoren. Daar stapelen zich een aantal ambities op, die allemaal toch behoorlijk doortikken op de bouwkosten of de kosten van het project.
Ja.
En op die manier wordt er wel degelijk meebetaald aan klimaatadaptatie. Ik vind daar ook nog wel wat van. Ik ben ook benieuwd hoe jij dat ziet. Er worden ontzettend veel ambities gestapeld. En vaak ook op basis van hele generieke normen. En ik denk dat het beter is om heel specifiek te kijken. Stel dat je in Amsterdam aan het IJ, op het Zeeburger Eiland, aan het ontwikkelen bent. Dan is het denk ik vooral van belang om heel erg te hameren op een natuurinclusief ontwerp. Mm-hmm. Maar hemelwaterberging op eigen terrein vind ik eigenlijk niet zo ontzettend relevant. Er ligt een enorme plas water voor de deur. Dus waarvoor zou je in godsnaam nog waterretentie op daken realiseren, terwijl je die daken ook zou kunnen inrichten als zonneakker of als groendak? Dat is iets wat ik wel zie gebeuren. Dat
meer maatwerk.
Klimaatadaptatie en ook natuurinclusief ontwerp. Dat heel erg in een soort normatieve vorm wordt meegegeven in plaats van dat het kwalitatief wordt gemaakt.
Ja, ik denk dat je daar een goed punt aanraakt. Het is ook zo dat ik denk dat heel veel van die klimaatadaptieve maatregelen die getroffen moeten, en zeker natuurinclusiviteit, heel veel partijen zijn daar aan de voorkant natuurlijk totaal niet ervaren mee. Hè? Dat is een opgave die bestaat eigenlijk nog niet zo heel erg lang en niet in de mate waarin we ze nu moeten toepassen met elkaar. Dus heel veel partijen zijn ook op zoek naar hoe kan ik dat nou doen zelf? Hè? En ga je die kennis dan overdragen? Ja, dan helpt het niet als alles kwalitatief blijft, zeg maar. Dus dat er gezocht wordt naar een bepaalde mate van kadering en duiding, ja, dat snap ik. En daar zit bijvoorbeeld ook een financiële sector wel een beetje op te wachten. Hè? Van wanneer kan ik nou zien of een bepaald project klimaatadaptief is?
Ja, ja.
Dus de vraag is heel erg wel van tot op welk niveau beperk je dit? Want inderdaad, die stapeling die helpt niet. Dus je moet eigenlijk in ieder gebied, en dat geldt voor alle actuele, denk ik, thema's op dit moment. Dat geldt ook voor mobiliteit en veiligheid en andere vraagstukken waar we aan werken. Wat is de urgentie in zo'n gebied? Welke urgenties zijn het grootst?
Ja.
Want anders, ja, als je alles zo dichttimmeren met normen, zeg maar, dan krijg je, ja, dan is de rekening gewoon te hoog.
En ga je dus dingen doen, hè, wat jij net benoemt, Dirk, die op sommige plekken gewoon helemaal niet nodig zijn.
Ja, dit is vaak ook een ruimtevraag. Hè? Dus, ja. Waar wil je ruimte voor creëren?
En, ja.
En ja, als je voor alles een beetje ruimte creëert, dan is toch de kans wel vaak aanwezig dat er toch van alles niets is.
Ja,
waar denk ik ook wel in zit, is dat we nemen nu ook wel heel veel dingen mee in een grekse, dus in een grondexploitatie, zeg maar. Waarbij je ook zou kunnen zeggen, ja, moeten we dat wel altijd doen? Hè? Dus als we een stuk natuur willen aanleggen, ja, laat het dan vooral ook natuur zijn. En probeer dat dan niet heel krampachtig in zo'n grondexploitatie te krijgen. Want dan moet het opeens in een verdienmodel komen van een ontwikkelaar die ook helemaal geen ervaring heeft op dat vlak. Niet weet hoe die dat moet waarderen. Dus ook niet goed weet hoe die dat moet financieren. Dus er ontstaat er heel veel ruis en vertraging. En ja, als we een beetje tempo willen houden, ja, dan zullen we ook op die schaal moeten kijken van moeten we daar niet wat anders naar gaan kijken. Moeten we daar niet een andere standaard oplossing wil ik niet zeggen, maar kunnen we daar niet op een andere manier een wat eenvoudiger construct voor maken?
Ja. Ergens hoor ik in het gesprek wel een klein soort van schijnbaar tegenstelling. Aan de ene kant begonnen we het gesprek met groot denken, hè, stedelijk, provinciaal, landelijk noemde jij zelfs, Mark. En aan de andere kant hoor ik jou, Dirk, ook een beetje een pleidooi maken voor maatwerk. Aan het ei bouw je anders dan in Overijssel.
Ja, het is en. Het is een beetje cliché dat alle kleine beetjes helpen. Maar er zit ook wel iets van waarheid in. Het is ook wel afhankelijk van naar welke opgave we kijken. Ik kom net van een gesprek. Het gaat over zeespiegelstijging en wat extremere scenario's. Maar 2,5 meter in 2100. Nou, dan hebben we het over een serieus probleem op nationale schaal rondom onze waterveiligheid. Dat ga je dus niet lokaal oplossen met het. En uiteindelijk zal dat leiden tot een bredere dijk of een hogere dijk of God mag beter wat voor maatregelen. Maar dat is in eerste instantie toch een wat grootschaliger opgave. Andere zaken laten zien, bijvoorbeeld regen en droogte. Dat begint eigenlijk daar waar, wat ik al zeg, waar de druppel valt. Daar begin je, want het is een hele simpele spelregel. Je probeert het vast te houden, te vertragen en dan het her te gebruiken en daarna te bergen. Dus, daarin is het wel degelijk interessant om klein te beginnen.
Ja.
En wij noemen dat dan cascaderen. Dus je kijkt eerst maar eens hoog, want water gaat ook nog van hoog naar laag. Dus je begint op het dak en als je het daar niet meer kwijt kan, dan ga je naar de voortuin en dan zorg je dat daar voorzieningen zijn. En als het daar vol is, dan heb je misschien nog een park ter beschikking of een plein enzovoort.
Dan langzaamaan, stapje.
Ja, ja. Dus het is echt en niet het een of het ander.
Ja, nou, oh ja, jij hebt gezegd, zie je zo'n groep prikjes.
Ik zat ook te denken nog aan. En die lokale oplossingen, daar gaat het om. Maar je kunt ook best wel volgens mij archetype gebieden maken, zeg maar, waar je dit wel moet doen en waar je dit dus niet moet doen. Nou, hè? Dus je hoeft het niet aan het ei. En het ei is dat minder urgent. Maar hier in Rotterdam, midden in de stad, is het wel.
Wij doen dat nu ook. Ik vind dat ze er in België wat verder in zijn.
Okay.
Maar het kan zijn dat ik iets gemist heb hier. Maar zowel in Antwerpen als ook in Gent hebben wij plannen gemaakt. Dat heet dan wijkinrichtingsplannen groen en water. En dat gebeurt op districtsniveau. Dat is namelijk best een interessant niveau. Daar kan je nog met mensen praten. Dus je kan daar nog iets van een soort betrokkenheid vanuit de omgeving op organiseren. En de systeemverandering ook doorvoeren. Terwijl tegelijkertijd kan leiden tot projecten. Dus dat zijn wijkplannen voor groen en water. En daar wordt ook wel een afweging gemaakt van oké, als dan, want groen is een kleur, dus het gaat dan bijvoorbeeld om ruimte voor straatbomen of voor geveltuinen of kleine pocketparkjes, dan is de vraag ook direct van ja, maar dat gaat dan ten koste van bijvoorbeeld geparkeerde auto's of de breedte van de rijbaan. En dan wordt het echt interessant.
Ja, want dan krijg je belangen tegenover elkaar staan.
Dat is, vind ik, echt ook wel iets waar we naar zouden kunnen kijken. Ook in, met name in Nederlandse steden, denk ik. Van wat is nou het verschil tussen een 19e-eeuwse stadswijk, een naoorlogse wijk, een historische binnenstad of het buitengebied.
En
kunnen we niet toch in ieder geval op die verschillende typologieën van die stad ook verschillende vormen van beleid ontwikkelen?
Ja, dat denk ik ook. Wij kijken er als we er aan rekenen namelijk ook op die manier naar.
Ja.
Dus, want het is echt wel heel anders of je een boom in het buitengebied neerzet of je moet hem in een historische binnenstad plaatsen.
We hebben wel eens wat te maken gehad met die modellen. Hè? En dat heette dan het type stad tool. En dat kan je heel makkelijk zelf invullen, ook voor de luisteraars. Mm-hmm. Dan kan je dan dus nogal eenvoudig te doen.
Even kort, wat vul je in dan? Je kunt het eenvoudig invullen, zeg je?
Hoeveel bomen je wil plaatsen in een bepaalde omgeving.
Heel gemakkelijk. Ja. Je hebt een groot parkeerterrein en daar plaats je een aantal woningen en een park en een weg. Dat noemen we even wat, hè? En een kleine waterpartij. En dan voer je de oude situatie in en de nieuwe situatie. En dan rekent die tool de baten uit van deze groen-blauwe infrastructuur. Of ecosysteemdiensten rekent die aan.
Ja, dan. Ja.
Ja. Alleen die tool maakt geen enkel verschil of je dit nou doet in het buitengebied of in het hart van de stad. En er zijn tegenwoordig veel geavanceerde manieren. En volgens mij gebruiken jullie die ook.
Ja.
De groene waterplanner bijvoorbeeld, die ook rekening houdt met bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid, de aanwezigheid van in dit geval andere groenvoorzieningen of de nabijheid daarvan.
Ja, klopt. Ja.
Dus dan wordt een boom in Amsterdam gewoon meer waard dan op de Veluwe.
Zoals het hoort. Weet ik niet of dat zo hoort, maar zoals in ons economisch systeem wel een beetje
klopt. Uitrekend klopt dat, toch?
Ja, maar je voelt de logica ook wel.
Precies, en wij zetten daar dan ook de exacte bebouwde omgeving tegenaan. Dan kijken we vaak ook nog wat is de gemiddelde WOZ-waarde? Wat kun je dan zeggen over de vastgoedwaardestijging, et cetera?
Nou... Mark, we hebben elkaar eerder even telefonisch gesproken, even hierover doorgepraat. Toen zei jij ook wel heel duidelijk, we praten nu veel over nieuwbouw. Daar gaat het natuurlijk ook toekomstbestendig bouwen over. Maar de grote slag, die slaan we in de al gebouwde omgeving.
Nou, ik zeg niet, die slaan we.
We slaan misschien.
Daar hebben we een hele grote opgave liggen. Ja, dus mijn beeld is, en ik weet niet of jij dat beaamt, maar kijk, in nieuwbouw kunnen we... aan de voorkant normeren. We hebben daar nu allerlei normen voor. We weten wat beter nu hoe we klimaatadaptief moeten bouwen dan vroeger. Wisten we dat gewoon wat minder goed. Met het huidige klimaat in ieder geval.
Was ook helemaal geen opgave toen ook, toch?
Nee, dus voor de nieuwbouw zie ik dat behoudens dan als het te kostbaar wordt. Hè? Dus als we dat niet oplossen, dan kan het betekenen, zeker in het huidige klimaat met de hoge rente en de hoge grondprijs, dat het lastig is om de hoge bouwkosten om die bouw op peil te houden. We hebben een bestaande bebouwde omgeving. En hoe krijg je dat in beweging? Dat is ten eerste. Hè? Dus er moet echt wat gebeuren. Nu willen we daar wat ingrepen in doen. Dus een boel echt verzakken. Infrastructuur, lage kabels, leidingen, rioleringen die breken omdat er te veel verzakking is. Dat soort urgente dingen wachten we nu eigenlijk allemaal af totdat het gebeurt.
Ja.
En vraag is of dat slim is, of het nou slim is om te wachten totdat je kabels breken en
rioleringen. Ja, het is wel de manier, dat heet meekoppelen. Ik vind het een vreselijk woord.
Ja.
Maar veel van die klimaatadaptatiestrategieën kijken daar wel naar. Zo van, wat is nou de cyclus van rioleringsherstel in bepaalde buurten en wijken? Nou ja, dat is het moment om ook een aantal
om dit te gaan doen.
Veranderingen in die ruimtelijke inrichting te realiseren. Dat geldt ook voor wegonderhoud. En zo zijn er ongetwijfeld nog wel een aantal stadsprogramma's waar je op kan meeliften. En ik denk dat dat wel op zich wel interessant is. Omdat
zeker.
En jezelf, het klimaat... adaptatie of het nemen van maatregelen die de impact van verandering daarop aanpassen, is niet het enige doel aan zich. Ik zeg altijd het waterplein, om nog even terug te komen op waarom het zo'n bijzonder project is voor mij, is omdat het ook een aantrekkelijke leefomgeving biedt voor in dit geval de scholieren, de kerkgangers, de studenten, de bewoners. Ja. Dus die toegevoegde waarde, die is ontzettend belangrijk in klimaatadaptatie.
En die...
Dus je kijkt eigenlijk altijd, hè, zeker ook omdat we dat financieel ook inzichtelijk maken, van kun je functies stapelen. Hè?
Ja.
Dus je stapelt soms ambities. Functies stapelen helpt wel heel erg om de waarde te verhogen.
Ja, maar het voelt toch ook gewoon heel logisch. Ik bedoel, ik woon ook in jaren 80 Phoenixwijk. Ik heb een heel mooi bosje met een waterpartijtje inderdaad om de hoek. Ik vind het heerlijk dat dat er is. En elke keer als ik Ook wel eens denk van, nou, misschien moet ik toch eens een keer ergens anders wonen. Dan denk ik, ja, maar ik wil wel zo'n parkje bij me om de hoek hebben. Want dat vind ik fijn. Ja. Dit is toch ook heel, het voelt toch heel logisch of zo, is, dat we dat willen.
Ja.
In Amerika heet het biophilic design. Het gaat eigenlijk, is de idee dit.
Ja.
Dat wij, ons DNA is nog natuur. Wij zijn, ons DNA is nog, wij zijn niet apart from nature. We are part of nature. Dus wij voelen ons per definitie prettig als wij daglicht hebben. Als we water zien kabbelen. Als we bomen en planten om ons heen hebben. Als wij onze meubels van hout maken in plaats van plastic. Dat zorgt gewoon direct, omdat het nog zo in ons zit. We hebben zo lang in die natuur geleefd en daar deel van uitgemaakt. Dat nog steeds zo lijkt het te zijn. Dus een positief effect heeft op ons geluksgevoel, op onze
kwaliteit
van leven.
Die onderzoeken zijn het ook wel. Die cijfers dat inderdaad groen maakt gelukkig.
Ja, zeker.
Platgeslagen.
Ja, maar hoeveel groen maakt dan hoeveel gelukkiger? Dat bestaat dan weer niet. Maar dat heb ik nodig om het te kunnen uitrekenen in euro's. Ja. Dus dat kunnen wij gewoon niet uitdrukken in euro's. Gaat ook niet gebeuren. Geluk kun je niet zo goed in euro's uitdrukken. Wat je misschien, het komt vaak wel tot uiting in andere zaken als bijvoorbeeld de vastgoedwaarde. Want die buurt blijft dan geliefder. En dat zie je met name opkomen op het moment dat als het wat slechter gaat met de huizenmarkt. En mensen hebben moeite om een woning te verkopen. Dan zie je dat de woningen in een prettige omgeving wat makkelijker weglopen.
Ja.
Maar ja, in andere, als we een continu tekort hebben aan woningen, willen mensen gewoon een woning. En dan zie je dat verschijnt ze al minder.
Ja, ja, ja,
maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Hè? Dus je moet die kwaliteit eigenlijk voor de mensen wel willen blijven maken. Mm-hmm. En dat is wel een waar economen dan. Dan komt Dirk in beeld. Die moet het gewoon zo mooi
maken. Ik hoor jou nu, ik kan je nu een paar keer groen zeggen. En ik heb van mijn landschapsarchitecte Marit Jansen geleerd. Als ik een paar keer het woord groen hoor, dan zeg ik: ja, groen is een kleur.
Oh,
het is een beetje een cliché, maar ja. Niet als grap, maar we hebben een studie gedaan in Zwolle met die type tool. En dat heette goed groen is goud waard. En eigenlijk wat het daar geleerd is, dat je het heel specifiek kan maken. Welke groenvoorzieningen dragen nou werkelijk bij? Dus een oud kerkhof of een bos of een verwilderde sloot levert heel veel baten op, maar een glad gemaaid grasveld voor de deur bijvoorbeeld niet. En als je dus dat groen gaat scannen en je noemt het groen, dan is alles hetzelfde. Maar die baten zijn echt werkelijk kwalitatief.
Maar ook kwantitatief anders, hè? Dus wij kunnen dat ook goed doorrekenen. Dus wij weten dat dan.
Dat kan je nu?
Ja. Ja.
Oké. Okay. Oh, nou, dat is goed.
Ja, dus wij kunnen echt wel goed zien of een strook, zeg maar, gras. Daar kennen wij nauwelijks waarde aan, zeg maar. Maar als hetzelfde gebied met bomen bedekt staat, ja, komt er veel hogere waarde uit.
Kijk aan, dus we maken hier echt progressie.
Ja, kunnen dat op in iets van 3 schaalniveaus, kunnen we dat wel goed, dat onderscheid goed maken.
De hoogte van beplanting waarschijnlijk ook, onderbegroeien.
Ja, dus voor 3 niveaus kunnen we het aardig. Ja. Dus, ja.
Dat is al heel goed nieuws. Ja. Want ik denk, het is werkelijk een verschil of je een grasveld voor de deur hebt.
Ja.
Of een
gras bijvoorbeeld
met kruiden.
We weten dat gras bijvoorbeeld veel minder CO2 opneemt dan bomen. Dat het minder fijnstof opneemt. Dat kunnen we allemaal best wel goed berekenen. Ja, ja.
Ja.
Dus dat gaat wel. Dat gaat goed.
Er zit schot in de zaak, hoor ik weer hier. Hè?
Er zit wel schot in de zaak. In die zin, er is sinds corona gewoon veel meer aandacht voor natuur. Hè? Dus als ik het puur even over natuur heb, zeg maar.
Ja.
Daar zit schot in. De wetenschap is wel vooruit gegaan in wat we weten van die baten van groen. Daar hebben we ook al steeds meer consensus over waar die uit bestaan. Er zijn nog heel veel waarden die we niet kunnen uitrekenen overigens. Wat we wel heel graag zouden willen. Dan heb ik het onder andere over die hittecomponent. Mm-hmm. Dus daar weten we van. Daar zit heel veel waarde in. Dat gaat wel zeker vooruit. En het besef ook wel dat die waarde biedt. Dat is ook wel steeds groter aan het worden daarmee. Dus soms is het niet alleen belangrijk om het tot op die euro's uit te rekenen, maar dat je een indicatie hebt van dat het waarde heeft en dat we dat ook nog op een bepaalde manier hard kunnen maken. Ja, dat helpt al enorm.
Ja.
Ook aan de meebetalende kant van de partners die mee kunnen.
En hoe gaat dat nou met de natuur-inclusieve maatregelen. Ik denk even aan, volgens mij was het een vos, Mark, is het niet? Die zei, wat zijn nou de baten van een vos?
Ja,
correct me if I'm wrong, maar volgens mij is dat allemaal nog wat lastig. Het vergroten van biodiversiteit in projecten, waar je in de sfeer van maatregelen best heel ver in kan komen, wat je daarvoor kan doen. Maar hoe meet je dat?
Nou, dus als wij een project doorrekenen, zeg maar, wat natuurinclusief ontwikkeld moet worden. Hè, stel, het is op voormalig landbouwgrond, zeg maar. Dan zeggen we, nou, die landbouwgrond, zoals we die hier nu zien, ecologisch, helaas in Nederland, is dat niet zo heel erg hoog. Dus zet je een gebouw daar neer en je kijkt naar, nou, wat is er allemaal in de omgeving nodig? Hoe kun je aantakken op het natuurnetwerk wat er in de omgeving is? Welke bedreigde diersoorten kun je er naartoe halen, et cetera? Dat helpt enorm. Dan kun je eigenlijk best wel laten zien dat je een ecologische sprong kan maken. Mm-hmm. En die ecologische sprong die kunnen wij waarderen. Doordat we kunnen kijken van, we weten dat er zoveel meer bomen komen. Dat neemt zoveel meer CO2 op, zoveel meer fijnstof. Nou, zo kunnen we dat voor de planten eigenlijk vrij goed doorrekenen. En bijna alle baten die komen eigenlijk voort uit klimaatadaptieve vermeden schades. Onder andere en gezondheidseffecten. Die kun je... Maar aan de
fauna-kant,
ja, dat kunnen we niet. Nee. Dus daar hebben we geen. Dus het enige wat we daarmee doen. Dus we weten wel dat bepaalde dieren hebben economische waarde. Waarschijnlijk kun je dat zeker op wereldschaal. Mm-hmm. En misschien op landelijke schaal zou je er ook wel een doorrekening van kunnen maken. Maar dat gaat je niet lukken. Voorlopig in ieder geval op plotschaal, zeg maar. Ja. En de vraag is ook
of je dat. Jammer.
Dat is heel jammer.
Dat is wel, ik weet. We hebben met het bureau een fantastisch project hier in Rotterdam. Het definitieve ontwerp is net afgerond. Het is het Hofbogenpark.
Oh ja.
En Mooi. Dat is een park op het dak van de spoorlijn die vroeger van Rotterdam naar Scheveningen ging. Daar rijden geen treinen meer. En dat wordt 2 kilometer lang, 8 meter smal dakpark. Ja. En daar hebben we vanaf het begin gezegd van, ja, wij gaan dat niet langer alleen voor de mens ontwerpen. Hoe komt dat dat wij, als wij een park ontwerpen, alleen denken aan onszelf? Terwijl we ook zouden kunnen denken dat daar andere gebruikers zijn. En wij zijn dus gaan ontwerpen vanaf het begin met het idee dat ook de egel daar welkom is. Dat de vlinder daar een plek kan vinden. Dat de pad er thuis hoort. En dan zou het fantastisch zijn. Hey, voor ons, wij leren daar heel veel van. En ik denk dat het ook echt de toekomst is van het doorontwerpen aan dit soort thema's. Dat je je verplaatst in wat de dieren willen.
Ja.
En dat ook vorm geeft. Dat daar ook ruimte voor is. Maar dat zou wel heel mooi zijn als we ook dat op een bepaalde manier...
Ja.
Ja.
Letterlijk kunnen gaan waarderen. Want het is natuurlijk fantastisch als je een egel tegenkomt op het dak van het Hofbogenpark. Of die vlinder ziet. Dat maakt gelukkig, dat weet ik zeker.
Alleen, maar wij laten nu vooral zien, zeg maar, van wat is er nu niet... En wat zou je er wel kunnen aantreffen? Eigenlijk wat jullie ook hebben gedaan met die storytelling over het dakpark. Ja. En dan, eigenlijk zien wij dan de waarde heel erg communicatief. Dus wij zetten eigenlijk de mensen open voor... mensen kunnen zich heel erg snel identificeren wel met die dieren.
Ja, ja, ja.
Dus je speelt daar heel goed in, denk ik, ook op de intrinsieke motivatie, zeg maar. En daarna komt eigenlijk pas van, maar dan hebben we die natuur ook erbij nodig. Nou, en dat kunnen we gelukkig wel dan doorrekenen. Zo benaderen we het nu.
Ja,
het zou mooi zijn als we de dieren ook konden doorrekenen. Maar we hebben een poging gemaakt, gewoon voor de grap eigenlijk, hè, met een exercitie, een campagne toen we startten met flora en fauna. En hebben we onder andere gekeken van, nou, wat zou een vos, hè? Hoe zou je die nou kunnen uitrekenen? Nou, een vos die wordt dan wel eens afgeschoten door een boer. Maar eigenlijk kan hij dat beter niet doen, want die haalt ook de ratten weg uit de omgeving en de muizen. En, en dat levert aan die kant weer geld op.
Ja. Ja.
Maar aan de andere kant, hij eet misschien ook de kippen op. Hoe weegt dat dan tegen elkaar op? Wij kwamen op een positief saldo.
En dan dacht ik dan uitrieken met een soort van quote van Timo Roeken. Die zat in een van de eerdere afleveringen van deze podcast. Over de gezonde leefomgeving ging dat. Hij is natuurbeschermer bij de vogelbescherming. Hij zei, niemand wil wakker worden in een wijk waar geen vogels zingen. Dat vind ik nou een mooie om deze maar even mee te eindigen. Je luistert naar Toekomstbestendig Bouwen. De podcast voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken. Mijn naam is Segert van der Linden en je hoorde mijn gesprek over klimaatadaptief bouwen. Dank aan mijn gasten Mark Bode van Rebel Flora en Fauna en Dirk van Pijpen van De Urbanisten. Abonneer je op de podcast in je favoriete podcast-app. Dan verschijnen nieuwe afleveringen vanzelf in je feed. En check ook toekomstbestendigbouwen.nl voor meer inspiratie voor de leefomgeving van de toekomst.